Gemeente, namens uw kerkraad heb ik de volgende mededelingen. Donderdagavond is er een cursus geestelijke vorming in de Rehoboth-kerk. Op deze avond zal de heer R. van Groningen spreken over omgaan met verschillen binnen de christelijke gemeente. Komende zaterdag is er een jongerenavond van Real Time in het Edu Delta College in Sommelsdijk. Dominee P. van der Kraan zal dan spreken over een narrow escape. Volgende week zondag zal er in de morgendienst doopsbediening zijn. Voor al genoemde data geldt zo de Heere wil en wij leven. De collecte vandaag is de eerste bestemd voor de kerk en de tweede rondgang voor de kerkelijke kassen. Onze hulp en onze enige verwachting is van de Heere, Heere. Van die God die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen. Die trouwe houdt en eeuwig leeft. En nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, laten we gaan zingen op Psalm 31, het eerste vers. Op u betrouw ik, Heer der Heer, op u gelijk betaamd. Maar laat mij nooit beschaamd van uw troon terugkeren. Wat er verder volgt in vers 1 van Psalm 31. Luister ook vanmorgen met eerbied en ontzag naar de heilige wet van de Heere. Waarna we gaan zingen uit Psalm 34, het achtste vers. God slaat een gram gezicht op bozen die hem tegenstaan. Hij doet hun naam met hen vergaan tot hoogste strafgericht. Vervolgens zullen we het woord van de Heere openen bij het evangelie van Lucas. Daarvan het 22e hoofdstuk, de versen 39 tot en met 53. We luisteren naar de heilige wet van de Heere. We zingen uit Psalm 34, het achtste vers, waarna we het woord van de Heere zullen openen bij Lucas 22, de versen 39 tot en met 53. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken. Want de Heren zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Openen we het woord bij het evangelie naar Lucas, hoofdstuk 22, te beginnen bij vers 39. En daar lezen we van het lijdensevangelie. En uitgaande vertrok hij, de Heer Jezus, gelijk hij gewoon was naar de Olijfberg, en hem volgden ook zijn discipelen. En als hij aan die plaats gekomen was, zeide hij tot hen: bid, dat gij niet in verzoeking komt. En hij scheidde zich van hen af omtrent een steenworp en knielde neder en bad, zeggende: Vader, of gij wilde deze drinkbeker van mij wegnemen, doch niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En van hem werd gezien een engel uit de hemel die hem versterkte. En in zware strijd zijnde bad hij te ernstiger en zijn zweet werd gelijk grote droppelen bloed die op de aarde afliepen. En als hij van het gebed opgestaan was, kwam hij tot zijn discipelen en vond hen slapende van droefheid. En hij zeide tot hen, wat slaapt gij? Staat op en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. En als hij nog sprak, zie daar, een schare. En een van de 12, die genaamd was Judas, ging hun voor en kwam bij Jezus om hem te kussen. Jezus zeide tot hem, Judas, verraad gij de zoon des mensen met een kus? En die bij hem waren, ziende wat er geschieden zou, zeiden tot hem, Heere, zullen wij met het zwaard slaan? En een uit hen sloeg de dienstknecht van de hoge priester en hieuw hem zijn rechteroor af. Jezus antwoordde en zeide, laat hen tot hiertoe geworden. En raakte zijn oor aan en heelde hem. En Jezus zeide tot de overpriesters en de hoofdmannen van de tempel en de ouderlingen die tegen hem gekomen waren. Zijt gij uitgegaan met zwaarden en stokken als tegen een moordenaar? Als ik dagelijks met u was in de tempel, zo heb gij de handen tegen mij niet uitgestoken. Maar dit is uw uur en de macht der duisternis. Tot zover de lezing uit het woord van de Heere. Met de hulp van de Heere willen we vanmorgen stilstaan bij het uit u voorgelezen schriftgedeelte. Daarvan de versen 41 tot en met 44. En ik noem u daarvan, of ik lees u daarvan, de kerntekst vers 43. En van hem werd gezien een engel uit de hemel die hem versterkte. Tot zover. Laat het aangezicht van de Heere zoeken in het gebed. En de Heere vragen om een zegen over deze dienst. In het bijzonder over de opening en de verkondiging van zijn woord. De voorbede van de gemeente wordt gevraagd voor broeder L. Driessen. Hij verblijft in het ziekenhuis en moet onderzoeken ondergaan. Wil ook dankzegging doen voor de predikant van Renswoude, dominee Kiefiet, die van de week weer uit het ziekenhuis mocht terugkomen na een geslaagde operatie en die nu weer een periode van herstel moet ingaan. We willen hem en zijn vrouw ook aan de Heere opdragen. Laten we bidden. Groot en barmhartig en genadige Heere van hemel en van aarde. Zo op deze eerste dag van de week mag de gemeente weer samenkomen. We mochten weer opkomen. En Heere, daarin komt uw trouw en uw genade alweer tot ons. Want uw woord ligt hier in uw huis. Het is niet weggenomen. En de deuren van dit kerkgebouw mochten openstaan. En niet op slot. En er zijn geen verboden van een overheid die verbiedt om samen te komen. Om te luisteren naar uw woord. En dat in tegenstelling tot vele andere plaatsen op deze wereld, waar men niet mag opkomen. Maar Heere, u geeft het. En dat mag ook genade zijn. Dat vanmorgen hier geen naam hoefde te klinken van een lid van de gemeente die door de dood uit dit leven is weggenomen. Genade. Beseffen wij, Heren, die diepte wat genade betekent. Als we uw wet hebben gehoord, een wet die zondaren veroordeelt, een wet waarvan zondaren zeggen, zoals we het ook gezongen hebben, dat u uw boos gezicht vergramt. En tegelijkertijd genade. Omdat u genadetijd geeft. Zoals we dat ook gezongen hebben. Zij die naar uw verbond willen leven. Een onmogelijkheid, maar een onmogelijkheid die door u mogelijk gemaakt kan worden. Door genade. Door de genade die die borg en middelaar heeft verworven op Golgotha. En ook vanmorgen zullen we weer een ogenblik stilstaan bij dat lijdensevangelie. Als u het Heere ook zal geven dat we een blik mogen werpen in die donkere nacht van Gethsemane. Een worstelende borg. Wilt u, Heere, ons uw lessen niet onthouden? Wilt u spreken tot de harten door dit evangelie? Toon ons, Heere, en dan zeggen we het met schroom, uw oordeel. Toon ons uw genade. Voor het eerst of opnieuw. Zoals we hier zitten en staan of meeluisteren. Laat, Heer, het evangelie van leven en dood de harten ingaan. Van de kinderen, van de jongeren, van de ouderen, van een ieder van ons. Ga niemand voorbij, Heere. En raak met uw geest de harde harten aan. Zij die geen weet, geen kennis hebben van uw woord, verbreek de harde harten. Doorwaai het met uw geest. Zegt u, Heere, de rust maar eens op. Degene die een aardse rust kennen, dat ze onrustig gemaakt mogen worden. En dat ze het leren om bij u de rust te zoeken. Alleen bij u, die God die leven geeft. U die heilige God die wil werken in harten. Waarvan wij zouden zeggen, daar kan niet in gewerkt worden, want daar is zoveel zonde, daar is zoveel onreinheid. En u wilt het doen door uw geest. Door het bloed van uw Zoon Jezus Christus. Geeft u zo vanmorgen hier in uw huis en ook thuis bij degene die meeluisteren of later zullen luisteren wat nodig is om te luisteren. Juist ook degene die vanmorgen hier zijn gekomen, die in hun hart hebben gezegd, het hoeft van mij allemaal niet. Ik wil er eigenlijk niet van weten. Ik kan mijn eigen wegen kiezen. Heren, zet ze stil. Heren, als die harten ook van jongeren, maar ook van ouderen zo hard kunnen zijn, dan kunnen wij mensen tegenaan praten, maar dan worden de harten nog harder. U, Heren, u alleen kan die harten verbreken. Waar mensen een puinhoop maken. Heer, kunt u alleen die hindernissen wegnemen. Al die barrières kunt u slechten. Wilt u dat doen, ook vanmorgen? En laat uw geest hier werken, in het midden van de gemeente. Wees dus ook met de gemeente, met de kerkraad. Geeft u hen wat nodig is, samen met de herder en leraar van de gemeente, om de gemeente te leiden, te onderwijzen. Ook als Dominee Procé vandaag de gemeente op Urk mag dienen. Geef hem ook daar wat nodig is. Dat daar het evangelie ook mag klinken. In al de kerken, al de plaatsen daar. En geeft u hem, Heer, alles wat nodig is om dat werk te mogen doen. Wees dus zo met al het werk in het midden van de gemeente. Ook als vanmiddag de zondagsschool weer bijeenkomt, wilt u de leiding geven wat nodig is om de kinderen het evangelie voor te houden. En geeft u, Heer, de kinderen een luisterend hart en een luisterend oor. Heer, we willen u ook voordragen, broeder Driessen, samen met zijn vrouw en al hun omstandigheden. Wees u hem nabij en wilt u ook de onderzoeken zegenen. Dat eventuele behandeling ook door u gezegend mogen worden. Ondersteun hem, sterk hem in zijn ouderdom. Samen met zijn vrouw en alle die hem lief zijn en die om hen heen staan. Dat er ook zo voor hen gezorgd mag worden. Heren, als we nou jong of oud zijn. En of we pijn en verdriet hebben, Heren, we hebben u zo nodig. Dat we het buiten onszelf zouden zoeken. En dat kan wel eens moeilijk zijn. Als dat verdriet zo hoog is, waar niemand wat van af weet. Dat het water aan de lippen staat. Wilt u ruimte geven, Heren? En trek, Heren, diegenen die in nood zitten. En verlevendig de harten tot u. Wil u ook dank zeggen, Heren, voor dominee Kiefiet. Hij mocht afgelopen week weer uit het ziekenhuis thuiskomen. En de ingreep mocht ook goed gaan. Hij moet nu weer aansterken. Geeft u hem nieuwe krachten, geeft u hem weer moed. Bovenal veel zicht op u. Want ook daarin, Heren, zijn we zo afhankelijk, ook hij. En als geeft u het dan ook op uw tijd en op uw wijze, dat hij zijn werk in het midden van de gemeente van Renswoude weer mag opnemen. Geeft u hem, Heren, wat nodig is. Samen met zijn vrouw, met zijn kinderen, met degene die om hen heen staan. Ook vandaag als in het midden van de gemeente van Renswoude het avondmaal bediend zal worden. En hij, Heren, die taak vandaag niet kan doen. Geeft u hem wat nodig is. Om daarom ook thuis. Er wordt wel eens gezegd dat het ook goed is in de banken avondmaal te vieren. Maar bij hem kan het niet anders. Geeft u hem moed en kracht. En veel zicht op u. Heren van hemel en aarde. Zo hebben u veel te vragen. En alles, Heren, wat we voor uw aangezicht neerleggen, is bedekt met zonden en schuld. En dan zouden we denken dat het onmogelijk is. Maar, zoals de apostel Johannes ons voorhoudt, er is een voorspraak. Aan uw rechterhand, de Christus, de rechtvaardige. En hij bidt. Hij legt, Heren, onze gebeden in alle lek en gebrek voor uw heilig aangezicht neer. En daarom komt u, de drie enige God, alle lof en eer toe waar u recht op hebt. Wilt u horen en verhoren. Om Christus wil. Amen. Gemeente, laten we gaan zingen Psalm 6, de versen 3, 4 en 9. Mijn ziel gans neergebogen schrikt voor uw heilig oog in deze jammerstaat. En vierde vers. Keer eindelijk, Heer, toch weder. Mijn ziel buigt zich te neder. Ai, red haar van het verderf. En het negende vers. De Heer wilt op mijn kermen zich over mij ontfermen. Hij heeft mijn stem verhoord. De versen 3, 4 en 9 van Psalm 6. Onderwijl krijgt u de gelegenheid uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere, de eerste rondgang is bestemd voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kassen. De Heere zegen u en uw gaven. zingen we na het amen uit Psalm 34, het tweede en het derde vers. Komt, maak God met mij groot, verbreid, verhoog met hart en stem de nooit volprezen naam van Hem. En de derde vers, ze sloegen het oog op God. Ze liepen als een stroom hen aan, Hij liet hen nimmer schaamrood staan. Wat er verder volgt in vers 2 en 3 van Psalm 34 na het amen. Gemeente, het gebeurde in het jaar 399 voor Christus in Athene. Dat de filosoof Socrates schuldig werd bevonden aan het minachten van de Griekse goden. Hij zou daarmee de jeugd een slecht voorbeeld geven. Hij dreef de spot met zijn tegenstanders. En hij werd veroordeeld door de rechtbank tot de dood. Hij moest de gifbeker leeg drinken. Socrates, hij leefde spottend en zonder vrees naar het moment toe dat hij die gifbeker moest gaan leeg drinken. En in aanwezigheid van zijn leerlingen, nadat ze nog even flink gediscussieerd hadden over allerlei filosofische kwesties van het leven, dronk Socrates de gifbeker leeg. Zonder enige spanning, zonder angst, stierf deze filosoof vol van zichzelf. Als we dit vergelijken met de lijdensweg van de Heer Jezus, dan is de weg van de Zoon van God totaal anders. Bij de Zoon van God, daar ging het niet om zichzelf. Hij die wist wat er komen zou, ging niet koelbloedig en zonder vrees zijn vijand tegemoet. Nee, de man van smarten. Een worm en geen mens, zong David in Psalm 22. En hij is totaal anders dan Socrates. Omdat de Heer Jezus dacht aan de eer van zijn vader. Hij had niet zichzelf op het oog, maar de eer van zijn vader. We gaan vanmorgen luisteren onder het thema Christus diepe lijden in Gethsemane naar twee aspecten. Ten eerste zijn lijden in de hof verzwaard en ten tweede zijn versterking uit de hemel gegeven. Christus diepe lijden in Gethsemane. Ten eerste zijn lijden in het hof verzwaard en ten tweede zijn versterking uit de hemel gegeven. Onze schriftlezing begint met een alledaags gebeuren. Het is avond geworden, de zon is ondergegaan en de Heer Jezus en de discipelen hebben samen de paasmaaltijd gegeten. En vervolgens de lofzang gezongen hebbende, ging hij uit. Hij doet wat hij die dagen, in die laatste dagen gewoon was. Hij, uitgaande, vertrok hij. Gelijk hij gewoon was naar de Olijfberg om te gaan bidden tot zijn vader. De Heer Jezus wil een ogenblik alleen zijn om zijn ziel uit te storten bij de vader. Hij zoekt het gebed om gesterkt te worden met het oog op wat komen gaat. Op de maaltijd van de voorbereiding. Daar volgt nu het gebed van de voorbereiding. En zo gaat de Heer Jezus in die late avond uit Jeruzalem, de poort uit, de muren langs, de Bekidderen door en de hof in. Als we tegelijk luisteren naar wat Matthäus en Marcus van dit moment zeggen, dan horen we dat de Heer Jezus, als hij bij die hof gekomen is, dat hij Johannes en Petrus verder de hof mee inneemt naar een specifieke plaats. En daar zegt de Heer Jezus tegen hen, bid dat gij niet in verzoeking komt. En dan geven Matthäus en Marcus nog iets aan. Hij begon droevig en zeer beangst te worden. Het lijden komt op de Heer Jezus aan. Hij weet wat er gaat komen. En hij voelt het aan alle kanten op hem afkomen. En Lucas zegt, hij scheidde zich van hen af, omtrent een steenworp en knielde neer en bad. In de grondtekst wordt daar een woord gebruikt, dat de Heer Jezus bij Petrus en Johannes wegloopt, op een manier als hij van hen wordt afgetrokken, afgescheurd. Dat het niet vrijwillig is, maar dat hij ze wel alleen moet laten. Het kan niet anders. En die borgen middelaar die gaat een eindje verder en daar valt hij op zijn knieën neer. En droevig en beangst vlucht hij in het gebed tot zijn vader. En daar stort hij zijn ziel uit in de dood. Zoals Jesaja zegt in Jesaja 53. En daar geeft hij zichzelf over voor onze zonde. Zegt Paulus in Galaten 1 vers 4. Eerder op de avond had hij het nog gezegd. Ik heb grotelijks begeerd dit paascha met u te eten eer dat ik lijde. En nu is hij daar een moment alleen. En hij ligt daar in zijn angst en nood voor het aangezicht van zijn vader. En daar bidt hij dat aangrijpende gebed. Vader, of gij wildet deze drinkbeker van mij wegnemen, doch niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Hij neemt de toevlucht tot zijn vader. Abba. Dat tere woord voor vader. Als u het wilt, neem deze drinkbeker van mij weg. Heer Jezus ziet die drinkbeker van het lijden op hem afkomen. Het komt zo dichtbij nu en hij bidt het, deze beker. En hiermee verwijst Heer Jezus naar het Oude Testament. Want die beker die gedronken moet worden is de beker waar Psalm 75 over spreekt in het 9e vers. Dat is de beker die in de hand van de Heer is. Die beker die vol zit met de toorn van God. En uit die beker schenkt de Heer. Deze beker is bestemd voor de goddelozen van de aarde. Maar deze beker gaat God aan de lippen van zijn zoon zetten. Zijn zoon moet deze beker gevuld met toren leeg drinken. Tot de droesem, het bezinksel van de druiven die op de bodem van die beker liggen, toe. Het is de beker van Gods grimmigheid, zoals Jesaja het zegt in hoofdstuk 51. Het is de beker waar dreiging vanuit gaat. De beker waar de heftige toren van God over spreekt. Dat zijn de zwaarste straffen die de toornende God geeft. En daarom is, zoals Matthäus het zegt, zijn ziel geheel bedroefd tot de dood toe. Deze beker van de toren van zijn vader, dat doet hem huiveren. Hij die geen zonde gekend heeft. De Zoon van God die ons mens in alles is gelijk geworden, met uitzondering van de zonde, die wordt nu de beker van Gods toorn aan de lippen gezet. Hij, de zondeloze, is tot zonde gemaakt. De Zoon van God is tot zonde gemaakt. De last van de zonde is op hem gelegd. Daarmee draagt hij ook de grimmigheid van Gods toren over de zonde. En de kanttekenaren die zeggen bij Psalm 75 en ook bij Jesaja 51, dat God met de zwaarste straffen zal komen omdat de zonde bestraft moet worden. Gods recht is een veroordelend recht. En Christus die moet onder dat recht van God gaan buigen. En de Heer Jezus moet dat recht weer teruggeven aan God. Als een vervloekte moet hij gaan sterven. En dan moet hij gaan vervullen wat Zacharia al profeteerde. Zwaard, ontwaak tegen mijn herder en tegen de man die mijn metgezel is, spreekt de Heere der Scharen. Sla die herder. In Matteüs 26, vers 31, daar horen we de Heere Jezus zelf zeggen. Ik zal de herder slaan. En de Heere Jezus, hij weet het, dat het zwaard van Gods recht hem, de zondeloze, zal treffen. Het hele Oude Testament spreekt ervan dat het de Heer is die die beker van grimmigheid aan de lippen van zijn zoon zal gaan zetten. Jesaja 53. Doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zijn eigen, enige geboren zoon. Heer Jezus moet ook als mens tevoren weten wat hij zou moeten ondergaan. Christus die wist als God de Zoon volkomen wat dit lijden is. Maar hij moet dat ook als mens weten. En daarom neemt Christus die lijdensbeker op als Godmens. Als mens had hij nog niet geleden. Hij moet ook weten wat hij zou moeten ondergaan aan het kruis. En nu geeft zijn vader hem dat diepe inzicht. En dat maakt zijn ziel geheel bedroefd. Ja, tot de dood toe. Ik las bij Jonathan Edwards de opmerking. God bracht hem, de Heer Jezus, eerst naar de deur van zijn brandende oven en hij zette hem daar neer zodat hij naar binnen kon kijken en zijn hevige woedende vlammen kon zien. Gemeente, begrijpen we dat de heilige God de zonde ernstig neemt. Het is vanwege de zonde, uw zonde, mijn zonde, dat de zondeloze zoon van God in dit verschrikkelijke lijden terechtkomt en dat hij moet buigen. Hij buigt niet onder zijn zonde. Hij moet buigen onder de zonde van de wereld. Als hij buigt onder de zonde, zouden u, jij en ik dat dan niet doen? Gods eigen zoon, Jezus Christus, die beker van grimmigheid heeft leeggedronken. Zouden wij dan onze zonde en vervloeking laten liggen? Zouden wij daaraan voorbij gaan? Die diepte van het lijden van Christus gaat nog dieper. Want Christus weet, omdat hij tot zonde gemaakt is, dat zijn vader zich van hem zal afkeren. De vader die bij de doop van de Heere Jezus in de Jordaan en op de berg van de verheerlijking zijn. Gij zijt mijn geliefde zoon in de welke ik mijn welbehagen heb. Zal deze vader zich gaan afkeren van zijn geliefde zoon? En dat weet de Heere Jezus. Dat gaat nu beginnen. Jesaja profeteert in hoofdstuk 53. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons en iegelijk naar zijn weg. Doch de Heer heeft al onze ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Al die ongerechtigheid zorgt ervoor dat Jezus Christus uit de gemeenschap met de Vader gestoten zal worden. Hij, de Zoon van God, weet. Hij weet wat die eenzaamheid zal betekenen om niet meer in de directe nabijheid van zijn vader te zijn. Jongens en meisjes, als je 's avonds op bed ligt, dan kan je wel eens eenzaam voelen en bang. Maar je mag weten, papa en mama zijn dichtbij. En je hoeft alleen maar te roepen of alleen maar naar beneden te lopen. En papa en mama komen naar je toe. Als je bang bent, hoef je alleen maar te roepen. Maar de Heer Jezus, hij weet dat hij straks aan het kruis van Golgotha moet gaan sterven. Dat als hij roept, zijn vader hem niet zal antwoorden. Misschien beter gezegd, zijn vader kan hem niet meer antwoorden. Vanwege de zonde. Vanwege al die ongerechtigheid die op de Heer Jezus zijn aangekomen. Vanwege zijn heiligheid. Vanwege zijn heiligheid en de onheiligheid van zijn zoon kan God de Vader niet meer antwoorden. God de Vader zwijgt. Hij wendt zich af. En hij is dan zo ver dat de Heer Jezus zal roepen tot zijn God. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Vanwege mijn zonde, moest de Heer God zich afkeren van zijn eigen zoon. Van zijn eigen geliefde zoon waar hij zijn welbehagen in heeft. Maar de Heer Jezus weet ook dat in die eenzaamheid, in die duisternis die op hem afkomt, er een persoon is die wel naar hem toe komt. Eén die hem die duisternis zo van harte gunt. Eentje die hem nog dieper de duisternis wil intrekken. Eentje die erop uit is om het licht van de zonde en gerechtigheid uit te doven. Het is de duivel die hem niet meer uit rust wil laten. Die wil hem in zijn macht hebben. En die wil de Zoon van God verslinden. Dat zal zijn zoals de Heer Jezus het zegt. Het uur van de macht der duisternis. En de Heer Jezus die weet, dit zit ook in die beker van de toren van God. Omdat de duivel de grootste verachter van de wet van God is. De duivel die niet het leven, maar de dood in zijn handen heeft. Het is de duivel die de Heer Jezus op het slapen en op het weglopen van zijn discipelen zal wijzen. Het is de duivel die op al de zonden van Gods kinderen zal wijzen. Moet u Jezus van Nazareth voor zulke mensen, voor zulke discipelen, die weg van vernedering gaan? Gemeente, laten we dit niet onderschatten. Want de macht van de duisternis is zo groot. De duivel is erop uit om het werk van de drie enige God te verstoren, in twijfel te trekken. Om zondaar in het moeras van donkerheid en liefdeloosheid te trekken. En als je dan gegrepen wordt, dat hij dan ook nog dat probeert je bij te brengen, dat er geen genade meer zou zijn bij deze God. Het is de duivel die alles verdacht en kapot wil maken. Die je ook elke keer weer probeert om bij het gebed weg te houden. Hij is het die elke keer weer benadrukt dat bidden geen zin heeft. God zal toch niet antwoorden. En ervaren juist ook Gods kinderen het niet, dat als God zijn aangezicht verbergt, dat het zo'n pijn doet, maar dat die duivel er ook weer bij zit om te zien van, geen genade voor jou. En juist in de weken van voorbereiding of nabetrachting, als het heilige avondmaal is gevierd of zal gevierd worden, dan is hij erbij om te onderstrepen dat er geen genade is en dat je plek aan die tafel er niet zou mogen zijn of je had er niet mogen zitten. Hij is het die elke keer weer wijst op je zonde en op je schuld en je weghoudt bij de genade van God. Maar Christus, hij laat hier in zijn bidden zien dat juist in zijn angst en smart, dat hij de toevlucht neemt tot zijn hemelse Vader. Vader, of gij wilde deze drinkbeker van mij wegnemen. Toch niet mijn wil, maar de uwe geschieden. In de verzwaring van zijn lijden. Daar toont de Zoon van God dat er één is waar iedere zondaar op grond van het leegdrinken van die beker van grimmigheid door hemzelf mag komen. En dat die weg van het gebed open blijft. Gemeente, de Heilige Geest die gebruikt het soms ook in de nood, zodat zondaar in het gebed juist tot God gaan vluchten. En laten we daarom beseffen en onthouden. Ik zou het wel bij u er binnen willen brengen. Dat in de navolging van de Zoon van God. Dat die weg tot de troon der genade open is. En niet zoals die duivel zegt, die weg is dicht, die is niet voor jou. Jezus is die weg van angst, van roepen gegaan. Zodat iedere zondaar op grond van zijn borg en middelaarswerk tot die heilige God mag naderen. En dan komt bij het tweede zijn versterking uit de hemel gegeven. We hebben gezien hoe die borg daar die zware strijd ligt te bidden. Te bidden of die beker van grimmigheid aan hem voorbij mocht gaan. We lezen vaak, gemeente, in de evangelie hoe de Heer Jezus zich afzonderde om te bidden tot zijn Vader. En veel van de gebeden zijn voor ons verborgen gebleven. Een aantal gebeden. Met name ook dat hoge priestelijke gebed. Ook vlak voor zijn sterven is ons nagelaten. Maar nu wordt ons een gezicht gegeven om op die strijdende borg en middelaar te zien in dat nachtelijke uur. En mogen we ook horen wat hij bidt. Een strijd die zo diep gaat. Een strijd waarbij zijn zweet werd als grote trombooi. Het Griekse woord voor klonte bloed. En daar is ons woord trombose van afgeleid. Bij trombose dan klont het bloed. En als er bloedklontjes komen in de bloedsomloop, dan is dat gevaarlijk. Onherstelbare schade aan je hart en aan je hersenen kan dat teweeg brengen. Lucas die wijst ons als arts met dit woord op die zware strijd in Gethsemane. Dat de Heer Jezus daar zweet op een manier dat als bloed door de huid gedrukt wordt, ja zelfs op de aarde loopt. Zo hevig is die strijd. En daar legt Lucas de nadruk op. Dat zien we in die donkere nacht gebeuren, hoe angstig de Heer Jezus wordt voor alles wat er gaat komen. Dan, gemeente, dan staat er, en letterlijk staat er, aan hem verscheen een engel uit de hemel. Een engel, een dienaar van God uit de hemel, die komt bij de Heer Jezus. Engelen zijn gedienstige knechten van God die niets liever doen om hem te dienen. Engelen die, zoals de apostel Petrus zegt in zijn eerste brief, het eerste hoofdstuk, engelen zijn begeerig in te zien om te horen wat er verkondigd wordt. Engelen die de borgenmiddelaar op de voet volgen op de weg die hij moest gaan. Een engel die erop uit werd gestuurd naar Zacharias in de tempel, in het heilige. En aan deze priester vertelt bij dat reukofferaltaar dat het gebed om de zaligmaker vervuld is. Een engel die naar de velden van Efrata komt om te verkondigen de grote blijdschap die al de volken wezen zal. En vervolgens een menigte van Engelse legermachten. Hemelse legermachten. Engelen die de eer van God proclameren. En God zond engelen nadat Christus door de duivel werd verzocht in de woestijn. Engelen die hem eren en hem verzorgen, staat er. En nu zien die engelen vanuit de hemel hoe de Zoon van God als een worm en geen man op de aarde door het stof kruipt. Ze zien hem worstelen. Gemeente, de hemel is nog niet dicht voor de Heer Jezus. Want op het gebed van de Heer Jezus, in zijn moeite en in zijn verdriet, daar komt die engel. Eén engel komt naar Gethsemane. Deze engel die heeft een persoonlijke taak van God gekregen. Deze engel moet de Heer Jezus versterken. En deze engel die laat de Heer Jezus weten dat God zijn werk heeft goedgekeurd. En dat Jezus verder moet op die weg van het lijden. En hier laat die engel de Heer Jezus weten, hoor. Mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkoren in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. Ik heb mijn geest op hem gegeven. Hij zal het recht de heidenen voortbrengen. De Heer Jezus moet door. Het is zijn tijd nog niet om te bezwijken. De Heer Jezus moet op weg naar Golgotha. God is een waarmaker van zijn woord. En door die engel, laat God weten dat hij zijn knecht ondersteunt. Tegelijk is het ook weer een donker moment in het leven van de Heer Jezus. Want hier zien we de verlating van de Heer Jezus door God naar voren komen. Want God opent niet de hemel zoals hij op andere momenten heeft gedaan. En hij laat zijn stem niet horen. Deze is mijn geliefde zoon in de welke ik mijn welbehagen heb. God stuurt een dienaar. En in die komst van de engel, daar ziet de Heer Jezus het teken dat zijn vader afstand aan het nemen is. Maar tegelijk ook weer een bemoediging. Hij mag verder. En dat de vader het werk van de zoon goedkeurt. Dit laat ook weer zien die verbondenheid die er is tussen God de Vader en God de Zoon. Misschien heeft u die vraag. Hoe kan in deze geschiedenis nu gezegd worden dat hij versterkt wordt? Dat dat voldoende was. Gemeente, vers 43, die staat precies in het midden van het heel dat gebeuren in de hof van Gethsemane. De Heer Jezus die geeft de discipel het bevel om te bidden, vers 40b... Vervolgens trekt hij zich terug om zelf te bidden. En met nadruk bidt hij of zijn vader die drinkbeker van hem wil wegnemen. Doch niet zijn wil, maar de wil van zijn vader zal geschieden. Dit gebed dat vindt plaats met veel smart en in zware strijd. En dan op dit gebed, daar komt de engel uit de hemel. En als je Matthäus en Marcus en naslegt, dan krijgt het gebed nadat de engel hem heeft versterkt. Een andere nadruk. Want Jezus staat op, hij gaat naar zijn discipelen, hij komt weer terug en hij gaat weer bidden. En dan bidt hij iets anders. Matthäus 26, vers 42. Mijn Vader, indien deze drinkbeker van mij niet voorbij kan gaan, tenzij dat ik hem drinken, u wil geschieden. Uit die woorden van Matthäus, daar komt met dat woordje niet naar voren dat de Heer Jezus zich overgeeft. Christus onderwerpt zich aan de wil van God. In dat tweede gebed gaat het juist zoals de apostel het uitlegt in Hebreeën 5 vers 7. Om die in de dagen van zijn vlees gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen. Met sterke roeping en tranen geofferd hebben. En verhoord zijnde uit de vrezen. Het gebed is door God verhoord. Jezus is uit de vrees gehaald. God heeft hem door de engel versterkt. En hij heeft de Heer Jezus verhoord door die vrees weg te nemen. En zo kan en wil de Heer Jezus de wil van God doen. In het eerste gebed staat het er nog tussen. Dat niet mijn wil geschieden, maar uw wil geschieden. dan valt het in het tweede gebed ertussenuit. U wil geschieden. En alles, alles wat betrekking heeft op zijn lijden, wil de Heere Jezus dat Gods wil gedaan zou worden. Dat is een begeerte in zijn leven geworden, te doen. Te doen wat zijn vader van hem vraagt. Ja, vader. Ja, Abba. Ik, uw zoon, wil uw wil doen. Christus die onderwerpt zich aan het verbond wat hij in de eeuwigheid heeft gesloten. En toen ging Christus voor zijn vader staan en zei, zie ik kom. Ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. En uw wet is in het midden van mijn ingewand. De engel heeft hem versterkt. En het leeft in het hart van de Heer Jezus om de wil van zijn vader te doen. En zijn wet, is in het midden van zijn ingewand. Het is van binnen bij de Heer Jezus, in zijn hart. De drinkbeker zal niet worden weggenomen, maar Gods wil zal geschieden. Het is zijn lust om Gods welbehagen te doen. Het is zijn lust. Gemeente, dat is voor ons niet misschien te begrijpen. Het is zijn lust om de weg door die nacht in Gethsemane te gaan. Door Gabbata. Over Golgotha. Om daar God op het allerhoogst te verheerlijken. De Heer Jezus, hij heeft het doel van zijn lijden aangegeven. Toen hij zei in Johannes 12, vers 27 en 28, Vader, verlos mij uit deze uren. Maar hierom ben ik in deze uren gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. En toen antwoordde de Heer. En er kwam een stem uit de hemel. Ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem wederom verheerlijken. Het is Gods wil om zo zijn naam te verheerlijken. Als Gods wil niet gedaan zou worden, dat zou verschrikkelijk zijn. Christus beseft, ik heb de hulp van mijn vader nodig om door het lijden heen te komen. Zo op Psalm 116 vers 2 zingt, ik lag gekneld in banden van de dood, daar de angst der hel me alle troost deed missen. En het vijfde vers, gij hebt, o Heer, dodelijks tijdsgewricht, mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen. De Heer Jezus, hij zal zich er doorheen leiden, omdat de engel hem versterkt heeft door hem op zijn vader te wijzen. Ook te wijzen dat de vader hem ook weer uit de dood zal opwekken. De Heer Jezus zal op zijn eigen woorden gewezen zijn, dat de engel tegen hem heeft gezegd dat hij veel moest lijden en verworpen worden, maar na 3 dagen wederom zal opstaan. Want het gaat om de eer van God. En de Heer Jezus is versterkt door een engel. En hij heeft voor ogen dat het gaat om de eer en de wil van zijn vader. Hij staat op. We horen van Matthäus en Marcus dat hij zijn discipelen aangeeft. Staat op, laat ons gaan. Ziet, hij is nabij die mij verraadt. Jezus gaat naar de vijand toe. Hij weet, het is nu tijd. Het is nu tijd om dat diepe lijden in te gaan. De tijd van mijn vader is nu gekomen en de vorste duisternis is nabij. Het is nu tijd om de wil van God te doen. Gemeente, verstaan we iets van die diepte waar de Heer Jezus doorheen moest. Misschien moeten we deze gedachten maar meenemen naar huis. Om te overdenken die weg naar dat diepste punt waar hij doorheen moest gaan. Die totale verlatenheid op Golgotha. Iets wat we amper kunnen begrijpen. Jongens en meisjes, eerder in de preek zei ik het. Over dat gebed dat de Heer Jezus weet dat zijn vader niet meer zal antwoorden als hij aan het kruis hangt. En dat hij daar verlaten zal zijn van alles. En jongens en meisjes, weten jullie ook. En dat weet de Heere Jezus wel. Want daar heeft de engel hem op gewezen dat als hij de wil van zijn vader gedaan heeft, dat 3 dagen zijn vader hem persoonlijk zal opwekken uit de dood. Uit het graf. En dan is het Pasen. En dan jaagt de dood geen angst meer aan. Want alles is voldaan. En dan is God aan zijn eer gekomen. En dan is de band die tussen de Heere Jezus en zijn vader was hersteld. Gemeente, hij alleen is die totale verlatenheid ingegaan met kracht die hij in Gethsemane heeft gekregen. Of denkt u maar wat hier in Gethsemane is gebeurd, zoals het avondmaalsformulier ons ook voorhoudt. Dat ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, mijn lichaam aan het hout des kruises in de dood geven. Mijn bloed vergieten. En uw hongerig en dorstige zielen met dit mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed tot het eeuwige leven spijs en laaf. Ik voor u. Deze diepe woorden. Ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood moeten sterven. Wat denkt u, wat denk jij van deze Christus? Wie is Christus voor u, voor jou, voor mij? Beseffen wij wat de zonde die ook in ons zit teweeg heeft gebracht? Want beseffen wij wat de heilige God van de zonde vindt? De toorn van God is tegen de zonde zo groot. Dat hij die eer hij ze ongestraft liet blijven aan zijn lieve zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood van het kruis gestraft heeft. Weten wij hoe hoog de prijs van de zonde is geweest. Tegelijk hoort hier ook die onlosmakelijke vraag bij of wij weten hoe groot de genade van God is. Door zijn lijdensweg, door die beker van grimmigheid van God tot de laatste druppel leeg te drinken om de wil van God te doen. Hoe groot zijn genade is in dat vergoten bloed op Golgotha. Wat zou deze Christus nou nog meer voor u, voor jouw zaligheid moeten doen. Hij heeft toch alles volbracht. Nog maar een keer, wat denkt u, wat denk jij van deze Christus? Ken jij hem? Hij die het ons voorhoudt, ik voor u, anders gij de eeuwige dood zou moeten sterven. Socrates, waarover het aan het begin van de preek ging, die leefde voor zichzelf. Hij was helemaal vol van zichzelf, van zijn eigen kennis en wijsheid. Voor wie leeft u? Voor wie leef jij? Voor wie leef ik? Voor onszelf? Zijn we vol van onszelf? Gemeente. Als dat zo is, dan begrijpen we nog niets van dit lijdensevangelie. Want dit lijdensevangelie laat ons zien. De Zoon van God die vol is van zijn Vader. Dat evangelie laat ons zien de weg die hij moest gaan, die weg van vernedering voor zijn vader, om zondaren los te maken van de banden van de dood. Want dat heeft God. Want dat heeft God gedaan. Op het moment toen op Golgotha klonk, het is volbracht. Alleen door zijn woord en door zijn geest worden zondaren leeggemaakt van zichzelf. En daarom wijst dat evangelie ons die weg. Naar die almachtige God in de hemel. En die rechtvaardige die aan zijn rechterhand zit. En de geest die hij heeft uitgezonden. Om dat evangelie aan het hart te leggen. Door het leeg te maken van onszelf. En vol te maken van die Christus. Om zo te leven. Voor zijn aangezicht. Als u nog vol bent van uzelf. Ga dan tot hem. En als u iets. Of veel. Van die almachtige God mag kennen. Door Christus. Dan is die weg ook open. Om hem te loven en te prijzen voor wie hij is. Want hij laat geen bidder staan. Een bidder in nood niet, maar ook een bidder in vreugde niet. Want hij moet aan zijn eer komen. Laat onze ogen slaan op die drie enige God. Want dat zingen we in het derde vers. Zij liepen. Als een stroom hem aan. Hij liet hen nimmer schaamrood staan. Hij wendde straks hun lot. Hij die door smart op smart gedrukt werd, zond tot God zijn bee. Terstond verdween het ondraagbaar wee uit zijn beneepart. Om en door. Deze lijdende borg en middelaar. In Gethsemane. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, het zou ons passen om de hand op de mond te leggen. De diepte waar u doorheen gegaan bent, Heere Jezus. En u werd vanuit de hemel, door de engel, versterkt dat u door het lijden heen kon leiden. En wat zal het voor u geweest zijn? En ook daarin schieten onze gedachten tekort op die derde dag. En dat is voor ons verborgen gebleven. Dat intieme, dat u, o Heere, uw eigen Zoon opwekte uit het graf. We lezen van een engel die daar ook weer kwam, die de steen wegrolde. We lezen hoe die engel tot de vrouwen zei, vrees niet. En dan was daar de Heere Jezus. Maar dat verborgene, toen u uit de dood opstond, Heer, en verenigd werd met uw Vader, dat zal eenmaal voor uw volk en kinderen een moment zijn om uit te wonderen in de hemel voor eeuwig. Al de dingen die voor ons verborgen zijn, zal ons dan getoond worden. Heb dank, Heere, dat u uw woord vanmorgen hier gaf. En dat in alle rust en ongestoordheid we naar dit woord mochten luisteren. Vergeef, Heere, al het zondige wat is gedacht, gedaan, gesproken. Bedek het met het zoenbloed van uw Zoon Jezus Christus. En wilt u ons zo ook vanavond hier weer bijeenbrengen om naar uw woord te gaan luisteren. Zie een gunst op ons neder. Wees ons nabij. Wij vragen dat om Christus wil. Amen. Laten we tot slot gaan zingen, Psalm 22, de versen 6 en 16. Wees dan mijn hulp, houdt u niet ver van mij. Mij prangt de nood, benauwdheid is nabij. En het 16e vers. Zij komen aan door het goddelijk licht geleid om het nakroos dat de Heer wordt toebereid te melden het heil van zijn gerechtigheid en grote daden. Vers 6 en 16 van Psalm 22. gemeente, verheft uw harten tot God en laten we hem bidden om zijn onmisbare zegen. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieëne God, u, zij al de eer. Amen.